We proberen iets nieuws deze aflevering.
Vertel, Victor. Ik ben all game.
jij zit aan de wijn. Ik zit aan de port. Dat doen we normaal gesproken niet. Het is best wel laat in de avond dat we dit opnemen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken.
Kijk, of ik straks ermee met een dode Trump begint te praten.
Ja, ik denk... ik verslik...
Hij verslikt je ook gewoon. Victor, ik stel voor dat je niet meer dingen drinkt waar je van verslikt.
Ja, maar... Oké, dat is misschien verstandig. Oké, laten we beginnen.
Hey, welkom bij De Communicado's, een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 20. En we hebben weer een hele leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over de coronapersconferentie Nieuwe Stijl. En hoe bereid je zoiets eigenlijk voor? En V vandaag en waarom we ons zorgen moeten maken over de uitfasering van deskundigheid. Verder, zijn populisten vatbaarder voor nepnieuws? We hebben nieuw onderzoek. En waarom Bitcoin heel populair is bij populistisch rechts? Als je het een leuke podcast vindt, vergeet je dan niet te abonneren en te recenseren, want dat stellen we enorm op prijs. Oké, geen tijd om te verspillen, Lars. Laten we snel naar de persconferentie gaan en de coronacommunicatie van afgelopen week. Afgelopen vrijdag stond Ernst Kuipers voor het eerst naast Mark Rutte tijdens wat de 44ste persconferentie was over corona. En een nieuwe minister betekent ook een nieuwe stijl van communiceren. Daar gaan we het over hebben. Even om mee te beginnen. Ik ben eigenlijk verbaasd geweest afgelopen week over hoe snel het sentiment in de samenleving rondom de lockdown is omgeslagen. Ik heb het idee dat in één week tijd het gegaan is van deze lockdown vinden we niet echt heel fijn, tot we gaan massaal de straat op en we gaan ons niet meer aan de regels houden. Ik ben echt verbaasd hoe snel het is gegaan.
Ja, nee, ik ook. Ik denk dat twee dingen heel erg belangrijk zijn hierin. Eén natuurlijk dat wij in Nederland andere regels hebben dan in andere landen om ons heen. Want bij de eerdere lockdowns waren de andere landen tenminste ook nog in lockdown. En je zag dat steeds meer mensen gewoon over de grens gingen shoppen, naar restaurants gingen, op vakantie gingen. Dus ik denk dat dat heel erg ondermijnend is geweest voor deze lockdown, of in ieder geval het draagvlak voor de lockdown. En twee, de burgemeesters die gingen muiten. Ik denk dat, kijk, als Willem Engel zegt van ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, dan is het Willem Engel die dat zegt. Maar op het moment dat de burgemeester oproept om je niet aan de regels te houden, ook gewoon zegt dat hij niet zal handhaven, ja, dan ondermijn je volgens mij het hele draagvlak voor elke mogelijke lockdown. En niet alleen deze ene regel, maar ik denk ook uiteindelijk ook voor heel veel regels.
Ja, en natuurlijk de minister van Justitie, de kersverse minister van Justitie, Dylan Jesielges, die ook nog even fijn opmerkte dat het aan mensen zelf is om de regels na te leven en dat er niet al te veel handhaving gaat plaatsvinden als winkels opengaan. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet meehelpen als je toch al aan het rebellen gaat. Laten we eens even kijken, want jij hebt natuurlijk de persconferentie gezien. Je hebt er ook in verschillende media over gesproken, je hebt hem geanalyseerd. Wat viel je op aan deze nieuwe stijl persconferentie?
Nou, eigenlijk het belangrijkste wat mij opviel was de sfeer. De sfeer was anders. Want ik zat te kijken en op een gegeven moment halverwege vroeg ik me af van wat is nou echt deze persconferentie anders dan al die andere persconferenties? Het was niet gemoedelijk, maar het was... er werden vragen gesteld, soms ook al kritische vragen gesteld, maar die kregen dan gewoon een antwoord. De angel werd snel uit de vragen gehaald en... Daar zie je volgens mij ook wel een heel groot verschil tussen de persconferenties met Hugo de Jonge. Want volgens mij deed Hugo de Jonge twee dingen heel vaak en heel veel. Eén, hij gaf nooit fouten toe. Dus wat er ook werd gevraagd, welke kritiek er ook kwam, hij wist altijd wel op een of andere manier zijn eigen beleid te rechtvaardigen. Dat leidde al tot irritatie en frustratie over en weer. En ik denk ten tweede wilde Hugo de Jonge heel vaak ook gewoon laten blijken dat hij iets beter wist dan de mensen in de zaal. Dat hij iets beter wist dan die journalist die net een paar dagen had nagedacht over een goede scherpe vraag. En direct wilde Hugo laten blijken dat het eigenlijk helemaal niet zo'n slimme vraag was. En ook dat leidde tot frustratie en irritatie in de zaal. Over en weer vaak ook. En ik vond die sfeer, het werd soms zelfs wat grimmig bij sommige persconferenties vond ik. En dat was nu heel duidelijk heel anders.
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat Ernst Kuipers een soort van natuurlijk gezag heeft. Want hij kent dit onderwerp als geen ander. Het is natuurlijk een arts, dat maakt in dit geval ook uit. Er werden ook plaatjes gebruikt natuurlijk. Hè? Dat is ook iets wat werd aangekondigd. Ernst Kuipers heeft toen hij te gast was in talkshows ook wel eens grafieken laten zien. Dat heeft hij daar in het verleden ook wel gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat hij graag zijn stempel wilde drukken op deze persconferenties. Dus dat hij daarom iets wilde vernieuwen. Vond je het een effectief gebruik van beeldmateriaal?
Nou, ja en nee. Het lijkt wel een politicus als ik zo'n antwoord geef. Ja en nee. Ja, omdat we hebben natuurlijk ook eerder in deze podcast besproken waarom het zo belangrijk is om plaatjes te gebruiken. Dus juist om sceptische doelgroepen te overtuigen. Je zag dat in de eerste golf van de coronacrisis die flattende curve grafiek heel belangrijk is geweest. Dat bleek uit het onderzoek van wie ook alweer, Victor?
Ik heb geen idee.
Die Deense wetenschapper.
Oh god, weer die. Oh jeetje, weer die. Oké, ik was helemaal vergeten. Oké, ja. We gaan hem ooit een prachtig cadeau toesturen, want hij wordt zo vaak aangehaald in deze podcast.
Maar daar bleek dus uit dat die grafiek heel belangrijk was om uit te leggen wat de noodzaak is en ook nut is van de maatregel. En dus ik snap wel dat hij het gebruikte. Ik weet niet of ik ze hier altijd even effectief vond. Want een van de plaatjes die er voor mij uitsprong, dat was de grafiek die ging over eenzaamheid. Want ik vond het wel heel goed dat hij het had over eenzaamheid onder jongeren. En hij wilde op een gegeven moment ook laten blijken. Ik zie dat, ik begrijp dat. Hij maakte het zelfs persoonlijk op een gegeven moment. Hij had het over zijn vier zoons, waar hij ook ziet dat die eenzaamheid speelt. En vervolgens liet hij een best een ingewikkelde slide zien, die liet zien hoe de eenzaamheid zich heeft ontwikkeld gedurende de crisis, gedurende de pandemie. En dan zie je eigenlijk dat die gevoelens voor eenzaamheid altijd heel hoog zijn geweest. In de zomer net wat minder, tijdens de lockdown net iets meer. Maar dat die grafiek liet eigenlijk niet zoveel zien. En ik vroeg mezelf ook af van hoe komt het nou dat ik dit geen effectieve grafiek vind? En volgens mij zit de belangrijkste reden erin is, kijk, als je belangrijkste punt is dat je mensen wil laten zien, laten begrijpen dat eenzaamheid echt een groot issue is, dat we nu echt ons moeten richten op die eenzaamheid, met name ook over jongeren of onder jongeren, dan zou ik bijvoorbeeld veel eerder geneigd zijn om te zeggen, maak een slide met 10 jongeren op, waarvan 7 rood zijn, want die hebben op dit moment met eenzaamheid te maken. Misschien zelfs wel dat je een slide laat zien waarbij je eerst zegt, voor de coronapandemie waren 2 op de 10 jongeren eenzaam. Inmiddels zijn dat 7 van de 10. Ik weet niet of dat klopt van die 2 op de 10 hoor. Maar ik denk even het contrast tussen voor de pandemie en nu, in ieder geval tijdens de pandemie, dat was overtuigend geweest. Maar dit was een heel ingewikkelde grafiek.
Ik geloof dat het contrast inderdaad niet zo groot was bij lange na niet. Dat het iets van 60% versus 80% of iets dergelijks was. Dus dat zou misschien verklaren waarom ze dat inderdaad niet hebben gedaan. Als je nou gaat kijken van hoe je zoiets voorbereidt. Want dit was de eerste voor Ernst Kuipers. En groot moment. Ik kan me voorstellen dat hij ook wel een klein beetje gespannen was. Jij zei van ik ga hierover nadenken. Je hebt 5 tips zie ik hier in het draaiboek staan. Hoe bereid je zoiets voor? Wat zou je doen als jij Ernst Kuipers was?
Want ik dacht ik maak het mezelf iets moeilijker. Want het is altijd heel makkelijk om achteraf te roepen van dit had beter gekund. Maar ik dacht van wat nou als ik deze keer voor de persconferentie al voor mezelf op een rij zet. Van wat nou als ik tips zou geven aan Ernst Kuipers? Welke tips zou ik hem geven? Ik dacht ik deel er 5 met jou. Dan mag jij beoordelen of je het goede tips vindt.
Oké, spannend. Ja? Ik ben benieuwd.
Tip 1. Laat je niet in de mal drukken van je voorganger en blijf heel dicht bij jezelf. Want we zagen bij de eerdere persconferentie dat een speechwriter, Jan Walravens heet hij, heeft de teksten geschreven voor zowel Rutte als De Jonge. En dat was ook om te zorgen dat die teksten een beetje goed op elkaar aansluiten, maar dat was dus dezelfde speechwriter. Maar dat kwam voor een deel ook omdat Rutte en De Jonge beide van uitgeschreven teksten houden. En Ernst Kuipers heb ik in al die persconferenties eigenlijk nooit een uitgeschreven tekst zien voorlezen. Dus ik dacht, het eerste wat natuurlijk gebeurt als je op zo'n departement komt, is zo'n heel team, dat neem je over van Hugo de Jonge. Al die mensen hebben de eerdere persconferenties voorbereid. En die zeggen van, goed dat je er bent. Nou, laten we een tekst voor je gaan schrijven. En toen dacht ik, nee, volgens mij is de eerste vraag die je zelf moet stellen is, helpt het mij wel om een uitgeschreven tekst te hebben?
Vind ik een goede tip. Ik denk eigenlijk dat dit een van de zwakke punten is van de persconferentie. Ik denk het feit dat hij het heeft voorgelezen en dat hij daar overduidelijk niet bij op zijn gemak is. Dat hij dat ook niet zo goed kan. Dat vond ik eigenlijk het zwakste aspect daarvan. De vragen kon hij overigens veel beter beantwoorden dan dat hij dat voorgelezen deel deed. In talkshows is hij iemand die relatief beknopt is en ingewikkelde dingen eenvoudig kan uitleggen. En ik denk niet dat dat volledig tot zijn recht komt. Ik denk dat het beter was dan Hugo de Jonge. De grote verbetering, grote vooruitgang wel is. Maar het had ook nog een stuk beter kunnen zijn als hij die tekst los had gelaten.
Eens, ook omdat volgens mij je dan voor jezelf makkelijk maakt om terug te vallen op routine.
Ja.
Als je de eerste keer op zo'n belangrijk moment iets heel anders gaat doen dan al die andere keren, dan maak je het jezelf volgens mij ook niet makkelijk. Dus
nee.
Één van, val niet, laat je niet in de mal drukken van je voorganger, maar blijf dicht bij jezelf en wat jou helpt.
We schrijven mee. Tip 2.
Begin de persconferentie met iets waar je comfortabel bij voelt, zodat je een beetje in je flow komt. Ik merk zelf heel erg vaak dat mensen beginnen met iets wat best ingewikkeld is. Of iets waar ze zich helemaal niet zo lekker bij voelen. En de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met officieren van justitie. En wat ik dan merk is, die beginnen dan zo'n requisitor, heet dat. En dan beginnen ze met een zin met 7 elementen erin. Op 7 augustus, die datum, op die plek. Dat moment had iemand met een rode jas. En dan zitten er heel veel elementen in het begin. En dan kijk je daar direct al een beetje tegenop. Want je weet wel, shit, ik moet echt in de eerste zin. Er zitten al 15 tongbrekers. En ik zou zeggen, begin met iets waar je ook gewoon, waar je lekker bij voelt. Dat je denkt, nu, dat geeft mij een kans om een beetje in die persconferentie te groeien.
Je moet in de flow komen, inderdaad.
Ja.
Heeft je dat gedaan?
Vond ik wel. Ja, ik kan niet precies reproduceren wat hij zei in het begin, maar ik dacht wel van in het begin, hij begon er wel gewoon lekker in te komen.
Oké, goed. Ik beoordeel deze tip als een goede tip. 2 van de 2, Lars. Dat gaat goed. Dit is spannend. Dit gaat de goede kant op. Oké, tip 3. We gaan kijken of dit een goede tip 3 is. Ik vind het leuk om dingen te beoordelen. Daar komt het op neer. Dit is verschrikkelijk. Dit zegt niet recenseer goed voor mij, maar ik vind het leuk. Oké, tip 3.
Recenseer je mede-podcaster. Hoeveel sterren?
We gaan straks kijken hoeveel sterren je krijgt, Lars.
Goed. Tip 3. Ik zat me af te vragen van waar gaat het heel vaak ook fout? En met name, we hadden het net over die sfeer. Hè? Bij Hugo de Jonge, journalisten, ging die een beetje fout. En volgens mij zat dat voor een deel omdat niet iedereen zich realiseert die zo'n persconferentie geeft dat de werkelijke doelgroep thuis zit. Volgens mij is de neiging al heel snel om te zien, die journalisten zitten in de zaal, ik moet een gesprek met hen aangaan. Maar dit is natuurlijk een persconferentie die door 6 miljoen mensen of zo wordt gekeken. Richt je tot de mensen thuis? En ik zou zelf zeggen, richt je niet tot de mensen die het al met je eens zijn. Ook niet tot de mensen die je nooit gaat overtuigen. Maar volgens mij wil je bij zo'n persconferentie eigenlijk vooral richten tot mensen die best snappen dat bepaalde maatregelen nodig zijn, maar er wel gefrustreerd over raken. Er hard door geraakt worden. En die mensen willen erkenning horen voor dat leed. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om je te realiseren bij zo'n persconferentie. Dus focus je niet op die journalisten, ook al heet het een persconferentie, maar richt je tot die mensen thuis.
Oké, een beetje de twijfelaar, zeg maar, de redelijke twijfelaar, daar wil je tot richten. Oké, goede tip. Tip 4. Je zou eigenlijk een jingle moeten hebben, iets dat is net zoals bij de top 40, dat je zoiets hebt van nummer 3.
Kan je dat er niet in monteren straks?
dat kan wel, maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben. Maar goed, oké.
Belangrijk is, dan moet je het gewoon doen, Victor.
Ja, dat
maak je er maar tijd voor, zeiden mijn ouders altijd.
Oké, maar ik doe het wel even gewoon live. Tip 4.
Oké. Durf eerlijk te zijn over de lastige dilemma's, zonder te benadrukken dat jij het lastig vond om er een beslissing over te nemen. En dat is wel een hele belangrijke, want uiteindelijk moeten dus de mensen die kijken, die moeten centraal staan, de mensen in het land. En ik denk dat een grote fout die ik zie bij heel veel leidinggevenden is dat als er een lastig dilemma ligt, dat ze dan gaan benadrukken dat zij het heel lastig vonden om daar een besluit over te nemen. Terwijl het natuurlijk veel lastiger is als je getroffen wordt door een maatregel dan wanneer je er een afweging over moet nemen.
Dat is tip, ja?
Ja, ik vond dat Rutte dat bijvoorbeeld niet goed deed.
Nee, maar die zei expliciet dat hij het lastig vond.
Ja, en ik vond ook dat eigenlijk hij de echte dilemma's niet eens heeft uitgelegd. Want ik vroeg me ook van tevoren af van wat moet Rutte doen. Ik heb er niet 5 punten voorbereid, maar ik dacht van wat moet Rutte doen? Hij moet duidelijk zijn over welke maatregelen er komen. Maar ook hij moet duidelijk zijn over waarom de ene maatregel wel wordt genomen en de andere maatregel niet. Waarom mag je wel naar de bouwmarkt, maar mag je niet naar het theater? In zijn eigen verhaal werd dat helemaal niet neergezet. Hij begon met 6 punten op een rij. En hij heeft nergens daar uitgelegd van maar waarom nou het ene wel en het andere niet. Sterker nog, ik vond het heel opmerkelijk dat Rutte zijn persconferentie begon door te zeggen dat hij de frustratie goed snapt van de sectoren die niet open mogen, bijvoorbeeld de horeca.
Ja.
Toen dacht ik, hé, dit is gek. Je hebt nog helemaal niet aangekondigd tijdens de persconferentie dat de horeca niet open mag. Dus je gaat nu al iets zeggen, omdat je er kennelijk vanuit gaat dat iedereen nu.nl al heeft gelezen en al weet wat hij gaat aankondigen, die persconferentie.
Ja, dat is waar. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het af en toe in het verleden wel heel gek vond dat er op hele gedragen toon werd verteld wat de maatregelen dan zijn. Terwijl iedereen die zit te kijken al zoiets heeft van jongens, dit weten we al meer dan een dag wat de maatregelen zijn. Dus dit is niet heel erg verrassend. Dus ik denk dat het wel recht doet aan de realiteit. Ik vind het ergens realistisch. Want volgens mij weet ook gewoon echt iedereen al wat er aangekondigd gaat worden deze keer.
Nee, fair enough. Maar en toch is, vind ik die volgende dan gek. Want dan, je hebt ook eens bij van die award ceremony, prijsuitreikingen, heb je wel eens dat er wordt gezegd van, nou ja, helaas Frank, jij hebt niet gewonnen. En dat betekent dus dat de winnaar is Sophie.
Ja, ja.
En als Sophie uit de opmerking, Frank, jij hebt helaas niet gewonnen, de conclusie moet trekken dat zij zelf gewonnen heeft, dat is geen lekkere prijsuitreiking.
Nee, dat kan beter. Oké, tip 5. Maar goed, zit je nou mee 5 ook te echo, hè?
Nee, ik zat gewoon aan mijn neus.
Oké, ik dacht, ik hoorde jou ook 5 zeggen. Oké, nee, ik was heel blij hoe ik jou heb aangestoken hier met een soort van top 40-achtige vormgeving hier. Dus ik was er even heel blij mee. Maar goed, ga door.
Ik moet denken aan dat televisieprogramma 5 tegen 5.
Ja. Oké, daar komen we later op terug. Tip 5.
Ja. Besteed toch iets meer aandacht aan het beeld. Want ik heb mezelf bijvoorbeeld eerdere persconferenties echt aan geërgerd dat bijvoorbeeld Mark Rutte en Hugo de Jonge de zaal binnenkwamen lopen zonder mondkapje. En pas de laatste 2 persconferenties hebben ze dat wel gedaan. En dan denk ik van, wat je doet heeft uiteindelijk wel meer impact dan wat je zegt. En ja. Je ziet op deze week, dat is er een nadruk gekomen op dat je betere mondkapjes moet dragen. Nou, maak dan niet de grote fouten door bijvoorbeeld nog een oud mondkapje op te doen. Want dan kan je heel veel zeggen. Maar als je bijvoorbeeld zelf dan nu met een stoffen mondkapje op komt lopen, dan is eigenlijk direct elke boodschap die je wil overbrengen weg. En realiseer je dat. Want ik denk juist bij zo'n persconferentie is dat eigenlijk misschien wel iets waar je extra van bewust moet zijn. Want dat zal nog meer indruk maken dan bijvoorbeeld een hoorzitting in de Tweede Kamer of een persconferentie bij dat coördinatie van, nou, waar was hij ook weer voorzitter van? Patiëntenspreiding?
Ja, zoiets, ja. Ja. Maar het goede voorbeeld, dat doet volgen inderdaad.
Ja, dus, geef het goede voorbeeld.
Ja, je wil niet inderdaad verkeerd voordoen. Oké, nou, 5 tips die in meer of in mindere mate zijn opgevolgd door Ernst Kuipers. Als we het even wat breder trekken, als we het over de coronacommunicatie in het algemeen hebben. Jij vertelde mij, ik heb een interessant interview gelezen over coronacommunicatie. Wat heb je gelezen?
Het was een interview in NRC Handelsblad en ik dacht, ik geef je een paar quotes. Want soms lees je zo'n interview waarbij je eigenlijk bij elke quote denkt, yes, ja, jij hebt gelijk. Dat klopt, zo is het ook. En dat had ik bij dit interview. Er werd bijvoorbeeld gevraagd van, wat vind je van die uitspraak van de Franse president Macron? Die hebben natuurlijk vorige aflevering hebben die uitgebreid besproken. Hè? Dat hij ongevaccineerden wil treiteren om de pandemie te helpen bedwingen. Nou, daar waren wij beide wel van overtuigd dat dat niet verstandig is op de lange termijn. Dat het misschien wel kan helpen overigens bij zijn herverkiezing als president. Maar toen was het antwoord van deze expert, van zulke taal zou ik sterk ontraden. Er is solide bewijs dat het vertrouwen in de autoriteiten onder ongevaccineerden dan alleen maar afneemt. Bovendien ondermijnt de bereidheid om ook andere adviezen en maatregelen op het gebied van gezondheid op te volgen. En ik dacht, dat is wel een element dat heel vaak mist in de coronadiscussie. Dat ja, je kan wel mensen nu echt proberen met de grootst mogelijke moeite die prik in een arm te laten zetten. En voor een deel zal dat ook wel echt helpen in de coronadiscussie. Maar ja, gaan die mensen straks nog meedoen aan het kindervaccinatieprogramma of hun kinderen daarvan? Hè? Gaan mensen zich aan andere adviezen houden? Dus dat vond ik al goed.
Dat zie je overigens ook in Amerika gebeuren inderdaad. Dat er in heel veel republikeinse kringen nu ook weerstand begint te ontstaan tegen kindervaccinaties. Dus daar zie je dat echt in de praktijk, is dat gaande.
Ik snap dat mensen dat krijgen. Want als je op een gegeven moment de autoriteiten niet meer gelooft of gaat wantrouwen, ja, waarom zou je dan zeggen van ja, oh, maar dat was corona. Nu is corona voorbij of is het minder geworden. Nu vertrouw ik je weer.
Ja, en dat geeft ook aan dat de schade van de polarisatie, die kan echt op langer termijn pas echt zichtbaar worden. En die kan blijvend zijn. En dat betekent ook dat we een klein beetje voorzichtig moeten zijn. We moeten niet al te veel aan de korte termijn denken.
Wat hij ook benadrukte is dat persconferenties niet werkten. We hebben net heel lang over een persconferentie gehad. Hij zei feitelijk, mensen die laten zich 1-op-1 overtuigen. Dat lukt als bijvoorbeeld een huisarts met ze spreekt, als je twijfelt, of als een andere vertrouwenspersoon met je gaat spreken. Dat zijn de dingen die werken, maar echt zo'n persconferentie, je gaat de twijfelaars, de mensen die nu echt al zich niet willen vaccineren, ga je met een persconferentie absoluut niet overtuigen. En hij zei ook dat een van de dingen die nu in veel landen misgaat is dat verplichte tests of vaccins, dat die gevierd worden. Van nu krijgen ze eindelijk wat ze verdienen. En hij zei van ja, dwang is niet feestelijk. Het is droevig. Het kan misschien wel nodig zijn, maar je moet dat niet vieren. Het is droevig dat het nodig is. En als laatste zei hij van, hij maakt in Denemarken uit van een adviesgroep die de overheid adviseert. En in die adviesgroep zitten economen, sociale wetenschappers. Want hij zegt, pandemiemanagement heeft vaak 4 aspecten die je bij elke maatregel in samenhang moet bekijken. 1, gezondheid. 2, de economie. 3, het welzijn. En 4, democratische rechten. En hij zei, die 4 aspecten zijn cruciaal en die moet je bij elke maatregel moet je die meenemen. En hij bekritiseert daarmee ook wel in Nederland de opzet van het OMT, waarbij eigenlijk vooral naar medische factoren wordt gekeken. Hij noemt dat zelfs gevaarlijk, want hij zegt, een pandemie is op zichzelf al een van de ergste crisis voor de samenleving, maar bovendien maken we die nu voor het eerst in de wereldgeschiedenis mee in hoogdemocratische, zeer geïndividualiseerde samenlevingen met mensen die gewend zijn zelf hun leven in te richten. Dan kun je de niet-medische aspecten niet negeren.
Ja, ik ben het daar zeker mee eens. Ik vraag me wel eens af of dat nou plaats moet vinden in het OMT, of dat je gewoon het kabinet door meerdere partijen moet laten adviseren. Want ik kan me ook voorstellen dat je gewoon op medisch gebied en alleen op medisch gebied geadviseerd wil worden. En dat je dan vervolgens kijkt naar iemand die zegt van dit is wat het voor de ondernemers betekent. Dit is wat het voor het welzijn en misschien het geestelijk welzijn van jongeren gaat betekenen. Maar dat hoeft niet allemaal in één adviesorgaan. Het is juist een regering eigen om tussen alle verschillende adviezen uiteindelijk hetgene te kiezen wat het beste is voor het land.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik denk, kijk, idealiter, en daar moeten we natuurlijk ook naartoe, zou je natuurlijk eerst een advies hebben, dan een voorstel van de regering, dan een debat in de Tweede Kamer, een besluit in de Tweede Kamer, en dan pas de persconferentie. En nu wordt eigenlijk de Tweede Kamer vaak al voor een verdomme feit gesteld, want eigenlijk valt er in de Tweede Kamer eigenlijk vooral te discussiëren over maatregelen die al aangekondigd zijn in de persconferentie. En toch denk ik dat het goed is om ook die medische experts te confronteren met andere geluiden. Te laten zien van dit is één van die 4 elementen, maar we moeten zeker ook naar die andere 3 kijken.
Ik denk het risico wat ik zie bij als je alles bijvoorbeeld in het OMT zou doen, is dat op een gegeven moment dat OMT een soort van schaduwregering wordt op dat vlak. Volgens mij wil je dat juist voorkomen. Dus ik zou denken van volgens mij moet het OMT inderdaad echt helemaal met niets anders bezig zijn dan medische dingen.
Maar dan moet je wel andere adviezen hebben, want anders krijg je nog steeds dat in de Tweede Kamer eigenlijk vooral op basis van de lobby's vanuit verschillende sectoren wordt gepleit of zo, maar niet altijd vanuit de wetenschap. Nee. En ik denk wel dat het belangrijk is dat die wetenschappers een rol krijgen in die advisering.
Nee, dat denk ik ook inderdaad, ja. Ja, ik denk dat dat ook hetgeen is dat je misschien zou kunnen gaan bekijken bij een eventuele parlementaire enquête, als je kijkt van hoe hadden we dit beter kunnen aanpakken. Ik denk, medisch advies is in de eerste fase van de pandemie cruciaal, maar later heb je andere adviezen nodig en dan zou je kunnen kijken hoe je dat het beste moet organiseren.
Nog één ding over dit onderwerp. Heb je nou enig idee wie die expert was die geïnterviewd werd in NRC Handelsblad?
Oh jee. Even kijken. De ene die expert was. Het zal wel iemand zijn die ik ken. Nee, ik weet het niet.
Michael Bang Petersen.
Als dat weer die gekke Deen is, dan wordt het gek. Dat meen je niet. Is dat echt zo?
Hij is zelfs deze podcast al aan de orde gekomen, Victor.
Oh, wat erg. Ik word echt gek van die gast.
En dit is de 4e podcast waar hij langskomt.
Wij zijn hem veel verschuldigd. Wij moeten echt gewoon een groot cadeau aan die man sturen.
Nou, wat ik wel grappig vond, we hebben hem dus 3 keer besproken in deze podcast en vervolgens werd hij geïnterviewd in NRC Handelsblad. Ja. Ik zeg, dat kan geen toeval zijn.
Nou, oké. Ik denk, daar ben je optimistisch over dan ik. Oké, goed. Maar goed, interessante dingen in ieder geval. Laten we het over andere dingen hebben. Ik heb deze week weer een nieuwe talkshow waar ik naar kan kijken. Het is echt ongelooflijk. Ik kan naar superveel talkshows kijken. Dagelijks zendt SBS tegenwoordig VI Vandaag uit. En VI, dat staat natuurlijk voor Veronica Insight. Dus het is best opmerkelijk dat dat niet op Veronica wordt uitgezonden, maar op SBS6. Maar desalniettemin is dat het geval. Het is hetzelfde trio als normaal gesproken. Johan Derksen, René van der Grijp en Wilfred Gené. En in plaats van in het gewone VI, waar ze alleen praten over voetbal en hier en daar wat ander nieuws, is dit echt een talkshow die over al het nieuws van de dag gaat. Dus dat betekent dat René van der Grijp vragen beantwoordt over of hij vindt dat de corona maatregelen opgeheven moeten worden en dat ze met Johan Derksen praten over de eventuele Russische invasie van Oekraïne. Kijkcijfers zijn hoog, dat moet er wel worden gezegd. Elke aflevering heeft, gemiddeld heeft het meer dan 800.000 per aflevering gescoord. En dat is, nou ja, sowieso best aardig, maar zeker voor SBS-begrippen. En ik moet je zeggen, ik heb het gekeken en ik vind het ook echt entertaining. Het is echt ontzettend leuk. Ik heb me een aantal keer mezelf erop betrapt dat ik gewoon op de bank zat en dacht van, ik zit gewoon echt hard op te lachen. En dat is niet zo heel vaak dat dat gebeurt. Dus ik moet je zeggen, ik heb er best wel van genoten. Maar ik wil het gewoon eens even bespreken om te kijken wat het wat hier aan de hand is. Want het is wel onderdeel van de trend. Ik noemde het ook al even eerder. Het soort van uitfaseren van deskundigheid bij talkshows. Maar het is ook wel even goed om te duiden van waarom hebben we het nou over talkshows. Want het komt wel vaker in deze podcast ter sprake. Nou, voor een deel is dat natuurlijk gewoon omdat ik die programma's kijk. En dan houdt het me kennelijk bezig. Maar het is natuurlijk ook zo dat het maatschappelijk debat plaatsvindt in deze talkshows. Ze zijn ontzettend bepalend. Ik denk eigenlijk dat je kunt zeggen dat heel veel Tweede Kamerdebatten minder belangrijk zijn dan het debat wat in een talkshow wordt gehouden. Een Tweede Kamerdebat, daar worden uiteraard de details en de nuances van allerlei wetten besproken. Maar de grote lijnen en hoe Nederland er tegenaan kijkt, talkshows kunnen daar heel bepalend in zijn. Dus ik denk dat ze best een hele grote invloed hebben op dat maatschappelijk debat.
Ik vind dat wel stretching it.
Ja?
Nee, ik denk dat je, er kijken absoluut een hoop mensen naar die talkshows. En ik zie ook wel dat het sentiment soms overkomt in de Tweede Kamer. Maar er worden natuurlijk ook heel veel dingen in de Tweede Kamer besloten die nooit ook maar in één talkshow aan de orde komen. He, dus het zijn soms wel de grote discussies die in de talkshows gevoerd worden. Maar als het gaat over wat er op het gebied van buitenlandbeleid of de nieuwe maatregelen voor om toeslagenfraude te voorkomen, ja, dat wordt helemaal niet in een talkshow besproken. Daar gaat het echt de diepte in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat 1% van wat er in de Tweede Kamer wordt besproken, dat eindigt ook in de talkshows.
Zeker. Heel weinig politieke onderwerpen zitten erin. Dus in dat opzicht ben ik het helemaal met je eens. Maar ik vraag me wel af wat er zou zijn gebeurd als talkshows veel en veel meer hadden gedaan met de toeslagenaffaire. Want daar is wel wat mee gedaan. Ze hebben het wel een beetje opgepikt. Maar het was niet echt een ideaal onderwerp voor talkshows. Hè? Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Het zijn mensen die toch niet helemaal mediageniek zijn. Dat is iets wat echt een hele belangrijke rol speelt. En dat maakte het moeilijk om het te verkopen in veel talkshows. Ja. Ik denk dat dat best wel mee heeft gespeeld in het feit dat het bij de verkiezingen vorig jaar geen factor van betekenis is geweest. En dat Rutte een vierde regering heeft gekregen, min of meer, van de kiezers. Maar goed, ik bedoel, ik zie wat je zegt, want er zitten ook zeker nuances aan. Ik denk zeker veel Tweede Kamerdebatten die bespreken natuurlijk allerlei dingen die niet in talkshows besproken worden. Maar eigenlijk is dat ook een beetje waar ik het over wil hebben. Want eigenlijk zie je een soort van verschuiving dat talkshows steeds meer entertainment aan het worden. En politiek is daarmee steeds meer entertainment aan het worden. Want ik las deze week een recensie van VI Vandaag. Die is geschreven op de Post Online door Hans van Willigenburg, de journalist. En die noemde dat ook letterlijk de uitfasering van deskundigheid. Want dat is eigenlijk wat er gaande is bij VI. Het zijn drie mensen plus een dagelijkse gast. Dat kan Paul de Leeuw zijn of Özcan Akyol of iemand anders. Maar er zitten in principe geen deskundigen meer aan tafel bij VI. Er zitten wat mensen omheen die soms politiek verslaggever zijn voor Hart van Nederland bijvoorbeeld. Of die zitten dan aan de bar, zeg maar. Die mogen af en toe, als er wat gevraagd worden, iets zeggen. Maar aan tafel zitten nauwelijks deskundigen meer. In principe zijn de mensen die het hoogste woord voeren daar niet meer deskundig op het onderwerp waarover zij praten. En dat is een trend die al lange tijd gaande is. Ik zat een tijdje geleden oude afleveringen te kijken van Barend en Witteman. Dus Sonja Barend en Paul Witteman uit de jaren 90. En het viel me op dat er allerlei mensen aan tafel zaten die ofwel politicus waren, dus bestuurders of bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers. Dat er ook allerlei hoogleraren aan tafel zaten. En dat er soms mensen aan tafel zaten die niet bekend waren, maar die gewoon op een bepaalde manier een soort van bijzonder verhaal hadden, iets hadden meegemaakt. En dat is iets wat we tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer zien. Ik zou zeggen dat 80-90% van alle talkshowgasten tegenwoordig, dat zijn vooral een pool van 150-200 mensen. En die bestaat uit, laten we zeggen, de Jort Kelders van deze wereld. De journalisten, wat columnisten zoals Eus of Angela de Jong. En wat presentatoren, aangevuld met het andere, entertainers misschien. Maar het is een heel klein clubje mensen die over allerlei verschillende onderwerpen praat. En die niet per se de grootste deskundigen zijn natuurlijk op een vakgebied. Dus die trend die zien we al een tijdje. RTL Late Night van Humberto Tan, die heeft dat ook heel erg sterk ingezet door veel meer bekende Nederlanders uit te nodigen. Maar VI Vandaag zou je kunnen beschouwen als de volgende stap daarin, want er zitten gewoon geen deskundigen meer in. Er zitten gewoon echt bijna geen deskundigen meer. Dat is best wel opmerkelijk. En dat deed Hans van Willigenburg denken. En daarom vond ik het een heel goed stuk wat hij schreef. Ik zal het even in de show notes ook zetten. Want hij haalde een Amerikaanse cultuurcriticus aan die in de jaren 80 eigenlijk al voorspelde dat onze wens om en ons verlangen om vermaakt te worden de politiek zou gaan domineren. En dat dat eigenlijk heel slecht zou zijn voor onze samenleving. Dat het zelfs zou leiden tot een presidentschap van Donald Trump in de Verenigde Staten. En hij heeft daar een boek over geschreven. Neil Postman heet deze cultuurcriticus. En het boek heet Amusing Ourselves to Death uit 1985. En wat hij daarin eigenlijk beschrijft is dat wij een enorme verschuiving hebben meegemaakt. Een verschuiving van een cultuur die is gebaseerd op tekst naar een cultuur die is gebaseerd op beeld. En dat heeft een groot effect op de samenleving, omdat beelden uiteindelijk heel goed zijn in het opwekken van emotie, terwijl ze niet zo heel goed zijn in het rationeel bespreken van onderwerpen. Dus onze drang om vermaakt te worden met allerlei beelden heeft die samenleving totaal veranderd. We communiceren in allerlei korte soundbites. We vliegen van het ene onderwerp naar het andere onderwerp zonder echt bij dingen stil te staan. We kunnen eigenlijk niet meer echt eventjes nadenken over een onderwerp. Er is veel minder diepgang in het maatschappelijk debat. En dat is een uitgelezen klimaat voor iemand zoals Donald Trump, die, laten we eerlijk zijn, gewoon niet geschikt is voor het presidentschap. En dat was voor iedereen die het een beetje serieus volgt overduidelijk. Dat was daarmee mogelijk in dat klimaat voor hem om president te worden van de Verenigde Staten. En ja, het is niet van dezelfde orde, maar ook is dat het klimaat waarin lingo-presentatrice Lucille Werner ineens een zetel heeft namens het CDA in de Tweede Kamer. Wij zijn alleen maar bezig met onszelf te vermaken. We zijn niet meer bezig met een rationeel goed debat te voeren. Dat is het effect van televisie. En Neil Postman beschreef ook in zijn boek, hij beschreef twee auteurs, George Orwell, die we allemaal natuurlijk kennen van 1984. En hij zegt van 1984, dat is een samenleving waar boeken niet meer zijn toegestaan. En hij contrasteert dat met een samenleving die beschreven is door de Brits-Amerikaanse schrijver Aldous Huxley. En die vreesde een samenleving waar niemand meer een boek wil lezen. Het is nog wel toegestaan, maar mensen zijn onverschillig. En eigenlijk zegt Neil Postman, dat laatste is nog een stapje erger. We hebben vrijwillig onze drang om iets te lezen opgegeven. We willen alleen nog maar vermaakt worden. En dat zien we terug in de manier waarop over politiek gesproken moet worden. Het moet entertainment zijn. En dat is eigenlijk ook VI Vandaag, als je er gewoon over na gaat denken. Want VI Vandaag is een beproefd format uit Amerika, waar heel veel van die nieuwszenders, zoals Fox News met The Five bijvoorbeeld, en andere programma's, CNN heeft ook van dat soort panelprogramma's, van die paneldiscussies. Daar komt dat heel sterk vandaan. Dat je mensen hebt die niet zozeer deskundig zijn, maar die vooral hele goede sprekers zijn, die op een entertaining manier kunnen vertellen, die over een vermakelijke manier kunnen vertellen over een onderwerp, die worden ergens voor uitgenodigd. En dat is uiteindelijk killing voor het maatschappelijk debat. Een echt rationeel goed debat vindt niet meer plaats. En dat is waarom het boek heet Amusing Ourselves to Death. En ik denk wel, als ik het zo bekijk, dat is wel iets waar VI Vandaag in die trend, daar past het goed in.
Ja, ik herkende het heel erg toen ik donderdag aan het kijken was. Want toen was er dus een danscoach. Die was aan het uitleggen uit Rusland, hoe heet ze ook weer?
Yevgenia Prakia, bekend geworden van Dancing with the Stars.
Die was het conflict in Oekraïne en de dreiging van Rusland aan het vertellen. En ik weet heel goed dat zij aan het begin zei ze van, nee, Poetin die wil helemaal geen oorlog. Want sinds de Tweede Wereldoorlog is er geen oorlog meer geweest, of heeft Rusland niet meer aan een oorlog meegedaan. En Rusland heeft helemaal geen baat bij oorlog. Toen dacht ik, heb je überhaupt gevolgd wat er de afgelopen 8 jaar is gebeurd in Oekraïne, de oostelijke provincies van Oekraïne, de Donbass-regio. Daar is oorlog. Er zijn volgens mij iets van 15.000 Oekraïners zijn al gesneuveld in die oorlog. Nee, mijn vriendin die komt uit Oekraïne, of is daar in ieder geval geboren. En haar moeder die woont er nog steeds. Ja. En die vertelt ook verhalen dat iedereen kent daar wel een gezin waar iemand overleden is, die gesneuveld is aan het front. Op dit moment in Kiev zie je dat iedereen heeft zijn koffers al ingepakt, heeft al een plan gemaakt om weg te gaan uit Kiev voor het geval dat Poetin invalt. En ze doet net alsof er geen oorlog is.
Ja.
Maar het was wereldvreemd. Ik dacht, waar kijk ik naar? Het is gewoon iemand die aan het ontkennen is dat er überhaupt oorlog is. Dat de Krim met geweld is afgepakt van Oekraïne. Hoe wereldvreemd ben je dan?
Ik vond het heel schattig dat ze een briefje bij zich had met daarop haar argumenten. Dat was ook duidelijk zichtbaar op camera. Dat zie je niet zo vaak, dat de experts een briefje meenemen naar een praatprogramma voor hun argumenten. Ja, nou ja, weet je wat het is? Kijk, de kijkcijfers zijn deze week dus hoog. Wat ik zei, het is vermakelijk. Het is ergens knap gemaakt. Ik heb er wel enige bewondering voor. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want het zal niet makkelijk zijn om elke dag een uur over het nieuws te praten en daarmee interessant te blijven. Dat is echt een hele, hele grote uitdaging. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. En ja, ze hebben natuurlijk eerder in een soort van sportzomer op tijdelijke basis bewezen dat ze in ieder geval dat wel een beetje kunnen. Maar goed, dit is dus het hele jaar rond. Je ziet ook wat een van de dingen, en dat is wat ik altijd wel interessant vind ook aan Johan Derksen, en dat doet hij altijd wel goed. Hij is interessant doordat hij altijd een beetje onvoorspelbaar is. Dus hij wordt in een soort van rechts populistische hoek geplaatst. Hij heeft in het verleden ook vriendelijke dingen gezegd over Baudet bijvoorbeeld, nu niet meer. Maar hij is altijd wel een klein beetje onvoorspelbaar. En dat is een beetje het geheim van een goede columnist. Een goede columnist, daar moet je nooit precies de mening van kunnen voorspellen, want dan heb je de columnist niet meer nodig. Je moet altijd een beetje onvoorspelbaar zijn. Dus Jort Kelder staat bekend altijd als een vriend van Mark Rutte. Nou, dat is hij volgens mij ook. Maar elke keer in de media is hij aan het klagen over Mark Rutte, omdat dat gewoon interessanter vaak is. Je kunt niet altijd Mark Rutte verdedigen. Dat is weer hartstikke saai.
Heb jij dat niet eerder in deze podcast de Madman-doctrine van Kim Jong-un genoemd trouwens? Dat je onvoorspelbaar moet zijn?
Ik weet niet meer waar dat over ging, maar ik heb wel zoiets gezegd, geloof ik inderdaad. Ja.
Het is beter om gevreesd te worden om je onvoorspelbaarheid dan om je kracht,
ja,
of zo.
Maar dat, ja, oké, okay, maar dat was in een aflevering over ruzie inderdaad. Dat was niet in deze context, maar fair enough inderdaad. Ja het was, trouwens, dat was een leuke aflevering. Voor de mensen die deze aflevering als eerste luisteren, ga even terug naar die aflevering. Dat was een leuke.
We hebben geen flauw idee welke het was. Nee.
Maar goed, nee, ja, maar goed. Ik denk ook hier als columnist, je moet inderdaad onvoorspelbaar zijn. Dat is denk ik wel ook hier een kwaliteit, ja.
De trend doet me heel erg denken aan wat je tijdens de Brexit-discussie in Groot-Brittannië zag. Mm-hmm. Dat je op een gegeven moment daar ook de discussie zag tussen de experts en de people. En dat er echt werd een hele campagne werd neergezet van: wij vertrouwen experts niet. We hebben geen behoefte aan experts. Rot op met die experts.
Ja.
Dat eigenlijk experts verdacht waren. Dat als jij überhaupt een expert gebruikte om je argument te illustreren, dan was jouw hele argument al verdacht. Ah, weer zo'n wetenschapper. Ha, 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 ha. Het is een ivoren toren. Maar wij weten het beter dan zo'n wetenschapper in een ivoren toren. Dus daar werd echt een hele campagne tegen de wetenschap gevoerd.
Ja, en de reden dat dat denk ik ook voor een deel gebeurt, ik weet niet of dat allemaal met deze trend die we net beschreven heeft te maken heeft. Dat heeft voor een deel te maken dat er nu een kloof is tussen mensen die hoog opgeleid zijn en laag opgeleid zijn. En experts zijn per definitie hoog opgeleid. En dat betekent dat er heel weinig experts te vinden zijn die de argumenten van laag opgeleiden, om het maar even zo te zeggen, kunnen staven met onderzoek en met feiten. En daarom is er enigszins wantrouwen ontstaan. Ik denk dat dat wel een zorgwekkende ontwikkeling is. Dus ik denk zeker dat dat iets is wat we niet zomaar moeten accepteren. Maar ik denk de reden dat het gebeurt is dat experts ook niet altijd even objectief zijn. En dat is ook wel een probleem bij dit soort zaken. Ja. Maar goed, oké. Okay. Nou, in ieder geval, we gaan het volgen. Ga je volgende week nog een aflevering kijken van VI Vandaag? Of was dit eenmalig voor jou?
Ik denk het niet. Ik denk het niet, maar wie weet. Okay. Wie weet.
Ja, nou ja, wie weet. We gaan het zien. Ja. Oké, okay, laten we naar iets anders gaan. Ik kondig het al even aan. Er is nieuw onderzoek. Onderzoek van de VU, de UvA en de Universiteit Leiden. En dat gaat over wie de werkelijke makke schapen zijn.
Ja, want je ziet natuurlijk heel vaak, wat het net over populisme, wat er gebeurt in de samenleving. Je hebt natuurlijk best wel veel mensen die tegenwoordig roepen dat bijvoorbeeld als jij experts gelooft, dat je dan een mak schaap bent. Of als jij je laat vaccineren, dan ben je een mak schaap. Want jij loopt achter blind achter het verhaal van de overheid aan. En dit is wel een interessant onderzoek gedaan, dat eigenlijk precies heeft gekeken naar de vraag: is dat zo? En zijn bijvoorbeeld mensen die populistisch zijn of zichzelf als populistisch afficheren, mm-hmm. Zijn die dan minder naïef in wat ze geloven? En populistisch, dat hebben ze wel gezegd, dat kan zowel links als rechts zijn. Dus het hoeft niet rechtspopulistisch te zijn.
Dus zowel maar SP'ers wordt meer, als PVV'ers.
Ja, of een kan ook een deel daarbinnen zijn. Wat ze bijvoorbeeld gebruikt is vragen als: geloof jij dat een corrupte elite ons land bestuurt? Victor?
Nee, dat geloof ik absoluut niet.
Nee, dan ben jij al waarschijnlijk niet die doelgroep. Of geloof je dat er hele belangrijke dingen gebeuren die de politieke klasse bewust voor jou achterhoudt?
Nee.
Nee, nou ja, kijk, als jouw antwoord op beide vragen ja was geweest, dan had je tot die doelgroepen behoord van mensen die dan populistisch worden genoemd of een populistische achtergrond hebben. En er is een onderzoek gedaan, onder meer door André Krauwel, naar dus de vraag of zij dan minder geneigd zijn om dingen te geloven die niet bewezen zijn. En hebben ze zowel gekeken naar complottheorieën, dus de maanlanding en hoax en zo, maar ze hebben ook gewoon onzin nieuws gebracht met de vraag van: geloof je dat? En ben je geneigd om een niet bewezen claim over iets, om dat als werkelijkheid te accepteren? En wat bleek nou? Je zag eigenlijk dat populisten meer geneigd zijn gewoon volstrekte bullshit te geloven. En ze zijn veel meer goedgelovig en dat heeft een paar redenen. Ik dacht, het is misschien leuk om te kijken wat bleek uit dat onderzoek. Wat is nou de reden dat mensen met een populistische achtergrond, dat die meer geneigd zijn om dat te geloven? En nou ja, hier komt dan een reden. Deze onkritische aanvaarding, twittert hij ook, André Krauwel, wordt in de hand gewerkt door een groter geloof in intuïtie. Populisten zijn simpelweg meer goedgelovig. Mensen die hoog scoren op populistische attitudes zijn meer geneigd om obscure of ongefundeerde epistemische beweringen als waar te aanvaarden. Zelfs dus bij complete bullshit. Dat wordt vaker geloofd door mensen die een populistische politieke oriëntatie heeft. Het idee dat populisten kritisch zijn en zelf onderzoek doen, klopt niet. Dus ze zeggen heel vaak dat ze zelf onderzoek doen, maar ja, dat doen ze dus niet. Nee. En ze zeggen heel vaak dat ze kritisch staan tegenover elites en mainstream media. Maar ook als iets in de mainstream media dan wordt gezegd, dan zijn ze heel erg geneigd om dat te geloven. En ik dacht, ik geef één voorbeeldje. Eerder vandaag had je het over Hans van Tellingen. Die had een goed artikel geschreven in de Post online. En deze week had hij getwitterd: dit bericht is serieus. En dan is dat bericht: de EU gaat CO2 opslaan in lege vliegtuigen en die naar een ander continent vliegen.
Oké.
Nou, volgens mij kunnen jij en ik direct bedenken dat de kans dat de EU CO2 gaat opslaan in lege vliegtuigen en die naar een ander continent gaat vliegen, dat is niet zo geloofwaardig, toch?
Ik denk het niet, nee.
Nee, nou, dit was inderdaad De Speld. Die heeft ook een rubriek op de Volkskrant. En nou, hij was echt van overtuigd dat het klopt. Dan denk ik van, dit is nou typisch iemand die volgens mij wel tot die categorie hoort van mensen die zichzelf...
Vind ik het niet een heel sterk voorbeeld dit, hoor. Ik denk dat eerlijk gezegd, als dit op de Volkskrant site staat, satire, dan is het makkelijk om die fout te maken. Dat kan ik me ook voorstellen dat het mij wel overkomt.
Ik moest grinniken. Hij heeft ook op Twitter op werd geweest, heeft hij over de tweet weggehaald. Maar ik merk dat heel erg in de populistische scene dus juist heel veel minder kritisch juist naar bronnen wordt gekeken en naar informatie wordt gekeken. En dit onderzoek bevestigt dat ook. Wat ik interessant vond is ook om te kijken hoe dat onderzoek gedaan is. Want wij kennen natuurlijk André Krauwel in Nederland van een initiatief dat hij groot heeft gemaakt. De
Kieskompas.
Heel goed, ja. De Kieskompas. En ik dacht altijd dat gewoon een project was om te kijken hoe mensen zouden gaan stemmen. Dat het één keer per vier jaar uit het vet wordt gehaald. En dat mensen heel, heel conscientieus dan die vragen gaan invullen om te kijken hoe ze georiënteerd worden op dat Kieskompas. Maar wat blijkt nou? Ze hebben echt enorme hoeveelheden mensen hebben ze hier kunnen bevragen over iets op basis van mensen die eerder het Kieskompas hebben ingevuld. Dus als jij ooit bij een verkiezing zo'n kieskompas invult, dan word je later gevraagd van: wil je meewerken aan dit onderzoek? En zo stelt dat hem dan in staat om heel veel respondenten te vinden die dus meedoen aan dit soort onderzoek.
Ja, ja. Oké. Nou, interessant inderdaad, ja. Ja.
Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp.
Nou, dit onderwerp heeft wel een klein beetje te maken met het vorige onderwerp eigenlijk. Want ik heb dus afgelopen tijd me een beetje zitten verdiepen in Bitcoin. De inflatie is super hoog. Weet jij hoeveel de inflatie is op dit moment is in Nederland?
Nou, die was in december was die even 5%, hè? Maar over het hele jaar gemiddeld is die nog wat lager, gelukkig.
Nou ja, dat is dus de inflatie ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus dat betekent gewoon dat een boodschappentas in december 2020, die 100 euro kostte, die kostte dus in december 2021 ineens 105 euro. Dat is wat 5% inflatie gewoon betekent.
Maar dat betekent dus ook dat mijn hypotheek 5% lager is geworden en dat ook mijn hypotheekbetalingen 5% lager zijn geworden.
Ja, dus het hangt een beetje af van hoe je financiële portefeuille eruit ziet. Of dat iets wat is wat goed voor je is of wat slecht voor je is. In mijn geval is het niet verschrikkelijk goed voor mij. En ik denk dat dat eerlijk gezegd voor jou ook het geval is, Lars. Want ik heb toch met enige angst en beven zitten kijken naar al het geld wat ik op verschillende plaatsen heb staan. En waar ik hoop ooit een pensioen van te kunnen betalen. Want dat is wel gewoon echt aanzienlijk minder waard geworden. Dus ik ben toch eens aan het kijken van wat moet ik in hemelsnaam doen met dat geld. Ik heb zelfs geld op een spaarrekening staan. Nou, dat is natuurlijk echt een drama op dit moment, want je krijgt geen rente en dan heb je ook nog gewoon 5% inflatie die je af kan tikken. Dus dat is niet niks. Dus ik heb eens zitten kijken naar Bitcoin en dat is natuurlijk een beetje een hype, is een beetje gevaarlijk. Vooropgesteld, ik denk dat het een ongelooflijk risicovolle investering is. Het is nieuw, het is onbeproefd, je weet niet wat het naartoe gaat. Grote kans dat je het geld allemaal kwijt bent. Maar ik wilde wel gewoon eens even kijken van is dit misschien iets wat interessant zou kunnen zijn? En toen kwam ik er eigenlijk gaandeweg achter. Het is niet zozeer een kwestie van de voor's en tegens afwegen. Dat kan je bij andere investeringen wel doen, maar dit is zo'n andere investering. Je moet eigenlijk vooral de filosofie erachter, die moet je doorgronden en daar moet je min of meer in geloven. En ik heb me een beetje geprobeerd te verdiepen in die filosofie en eigenlijk tot mijn verbazing is het er eentje die volledig en totaal overlapt met populistisch recht. Ik kan me direct voorstellen dat er heel veel mensen zijn die populistisch recht zijn, die in Bitcoin zitten. En dat blijkt ook echt het geval te zijn, want de alt-right in de Verenigde Staten, die noemen Bitcoin de currency of the alt-right. Hè? Die gebruiken Bitcoin. En niet alleen omdat transacties anoniem zijn, want dat kan een goede reden zijn natuurlijk om Bitcoin te gebruiken voor criminele organisaties, maar ook echt omdat zij in die filosofie erachter geloven. Het is iets wat overlapt met een politieke wereldbeeld. En dat heeft grappig genoeg weer te maken met die, laten we zeggen, corrupte elite, om het maar even zo te zeggen. Weet jij wat de filosofie achter Bitcoin is?
Decentraliteit. Dat er niet één groot gezag is dat controle heeft over, ja, over de currency.
Dat is precies hetgene waar het om gaat inderdaad. Want dat is het allerbelangrijkste van Bitcoin. Het is gecreëerd in 2009 door Satoshi Nakamoto. En die is, dat is een programmeur, of tenminste dat denken we weten het niet eens zeker. Het is iemand die we niet kennen. Het is iemand die met de Noorderzon verdwenen is. Het zou ook een groep mensen kunnen zijn. Maar die heeft Bitcoin ooit gecreëerd, met de Noorderzon vertrokken. En het systeem kent alleen maar users, geen beheerders. En dat is een cruciaal element. Ook als die Satoshi Nakamoto terugkomt, hij heeft niet een of andere sleutel om het systeem aan te passen. Nee, het heeft alleen maar gebruikers, geen beheerders. En dat betekent dat het fundamenteel anders is. Een van die regels is namelijk dat er maximaal 21 miljoen Bitcoin zijn. Dat is er nog niet op dit moment, want die moeten gemined worden. En dat, daar gaat heel veel computerkracht in zitten. En dat zal er pas over een aantal jaar zijn. Maar maximaal zullen het er ooit maar 21 miljoen zijn. En dat betekent dat inflatie nooit een issue kan zijn. Dus er zijn gewoon een maximum aantal Bitcoins. En dat is natuurlijk niet het geval met de euro. Want er kunnen morgen ontzettend veel euro's worden bijgedrukt. En dat is dus ook wat mensen die voor Bitcoin zijn zien als het probleem met wat zij noemen fiduciair geld. Dus nationale valuta die niet gekoppeld is aan een grondstof. Het probleem met fiduciair geld is dat de waarde op lange termijn afhangt van min of meer de discipline van de machthebbers om niet te veel bij te drukken. En dan is de vraag, misschien gaan ze wel bijdrukken. Misschien gaan ze wel die geldpers aanzetten. En dat is natuurlijk hetgene waar heel veel mensen die in Bitcoin zeggen van, ik vertrouw die elite niet. Ik denk dat zij inderdaad binnenkort een keer die geldpers aanzetten. En dan is jouw investering, of dan is jouw spaargeld, ineens heel veel minder waard met alle problemen van dien.
Ja, ik zag wel een kanttekening bij dat decentrale argument. Er stond toevallig ook weer in NRC Handelsblad. Stond er een column deze week van Maarten Schinkel. Dus dat is de economieredacteur. Die schrijft ook over economische onderwerpen. Maar die had ook over crypto gezegd dat de Bank voor Internationale Betalingen, de BIS, waarschuwde vorige maand dat decentralized finance helemaal niet zo decentraal is als het lijkt. Deze decentralisatie-illusie, zegt hij, treedt op omdat er in de woorden van de BIS een onvermijdelijke tendens is naar centralisatie van het beheer van de platforms. Vooral omdat blockchain-mechanismen zoals die waar DeFi, Decentralized Finance, gebruik van maakt, een tendens hebben tot machtsconcentratie. Dat zie je ook een beetje in Nederland, denk ik, nu gebeuren. Dat Bitcoin op een gegeven moment er ook toe heeft geleid dat platforms nu massaal aan het adverteren zijn overal. Je kan niet je televisie aanzetten of je ziet advertenties voor die platforms. En de waarschuwing is dat je denkt dat het heel decentraal is, maar als er maar een paar platformen zijn in de wereld straks waar je dat goed kan handelen, of als die paar platformen alles controleren, ja, dan is het niet zo decentraal als het lijkt.
Nee, vind ik een interessant tegenargument eigenlijk, ja. Ja, ja, heel interessant. Een van de dingen die ik ook geleerd heb hiervan is dat vroeger hadden we natuurlijk de goudstandaard. Dus een valuta was gekoppeld aan goud en daarmee kon je niet zomaar geld bijdrukken. Want ja, dan moest je ook gewoon meer goud zien bij te vinden. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Sinds wanneer zijn wij in het Westen van de goudstandaard af?
Precies een jaar?
Nou nee, ongeveer mag ook.
Ja, een halve eeuw.
Dus dat is 50 jaar?
Ja.
Dus dan zou jij zeggen dat in 1971 bijvoorbeeld we van de goudstandaard zijn afgegaan?
Ja, ik weet het niet precies. Roep het, zeg het maar.
Ja, het is 1971.
Oh. Yes. Yes.
Ja, het is Richard Nixon die ooit de dollar heeft ontkoppeld van goud volledig. Dat is al een proces wat al een tijdje gaande was. Dus voor de Eerste Wereldoorlog werden daar al de eerste stappen in die richting gezet. En in Nederland hadden we tot die tijd wat ze noemen de goudwisselstandaard. Dus de euro of de gulden werd voor een vaste prijs kon worden omgewisseld voor de dollar. En de dollar was gekoppeld aan goud. Dus zo zaten wij in Nederland ook een klein beetje vast aan de goudprijs. Maar dat geeft wel aan. Dat is deels het argument van de Bitcoin mensen. We zijn eigenlijk pas heel erg recent af van die goudstandaard. En dat was een goede manier om te zorgen dat de drukpers niet zomaar werd aangezet. En sinds die tijd zie je dat er dus veel meer geld wordt bijgedrukt. Er is geen enkele rem meer. En het probleem is dus dat de geldvoorraad in westerse landen, dus in andere landen is het nog veel erger, maar in het westerse landen, die relatief stabiel is, de geldvoorraad groeit met gemiddeld 5% per jaar. En 5% is nog niet superveel, maar dat betekent wel dat jouw geldvoorraad verdubbelt in een periode van 15 jaar. Dus dat betekent ook dat in theorie daarmee de waarde van jouw geld gehalveerd is in 15 jaar. En dat zijn wel van die dingen waarvan je denkt van dat kan inderdaad best wel grote effect hebben op lange termijn. En dan is dus het argument voor Bitcoin, ja, zelfs als die elite niet corrupt is, maar als ze gewoon wat minder verstandige beslissingen zijn, als er gewoon politici zijn die graag hun plannen willen financieren omdat ze daarmee herkozen worden en daarmee dus de geldpers aanzetten, en dat geldt voor ons dan de euro geldpers, dus dat is de Europese Centrale Bank die daarover gaat. Maar als daar de geldpers wordt aangezet, kan dat een groot effect hebben op het geld, het vermogen wat jij en ik hebben.
Weet je welk probleem ik heb met dit argument?
Nee.
A, dat je ook alternatieven hebt. Hè, want je kan ook bijvoorbeeld in stenen investeren en die stijgen ook mee in waarde. Hè, dus je hoeft niet, het alternatief hoeft niet te zijn dat je het in Bitcoin stopt. Maar twee ook, als je erkent dat die elite heel machtig is en heel slecht is, hoe naïef ben je dan om te denken dat de Bitcoin ongevoelig is voor die elite? Als je op dit moment bijvoorbeeld kijkt wat er in China gebeurt, de Bitcoin wordt gewoon keihard de kop ingedrukt in China. Je kan er helemaal niks meer mee. Ja, dat zou zomaar hier kunnen gebeuren. Nou, ik ben benieuwd wat er in Nederland gaat gebeuren als jij jouw geld niet meer kan omwisselen in crypto. Of andersom, als jij je crypto niet meer in normaal geld kan omwisselen. Dus als jij echt de elite wantrouwt en vervolgens denkt dat zo'n crypto volstrekt immuun is voor wat nationale banken gaan doen. Of, ja, het lijkt mij een redelijk naïeve gedachte, eerlijk gezegd.
Ja, ik vraag me wel af hoe je kan verbieden dat het omgewisseld kan worden. Want het zijn transacties die anoniem geschieden over het internet. Dus het is best wel moeilijk om dat echt helemaal uit te bannen. Tenzij je natuurlijk gewoon, net zoals in China, delen van het internet blokkeert. Maar goed. Oké, ik denk overigens dat ik wel wat ga investeren in Bitcoin. Ik denk dat het verstandig is om in ieder geval je risico's een klein beetje te spreiden. Dus ik wil niet zeggen dat ik er echt alles aan geloof, want dat is eigenlijk niet het geval. Maar ik denk wel, het is wel iets wat een totaal ander risicoprofiel heeft dan elke andere investering. En dat kan het nog op zich best wel een interessante investering maken.
En ga je voortaan om de paar afleveringen ook even een update geven van hoe je crypto-portefeuille gaat? Of...
Nou ja, dat wil ik best doen. Maar ik denk eerlijk, ik weet nog niet. Ik moet even zoeken naar een instapmoment. Maar het is me voor de lange termijn meer te doen. Dus als Bitcoin gewoon through the roof gaat, dan is het een soort van FOMO, fear of missing out. Stel dat dat gewoon echt heel groot gaat worden en dat het 100-voudige waard is over 30 jaar. Dat zou zomaar kunnen. Dan is het een hele verstandige investering. Dus ik zie het meer in dat. Ik denk dat er een grote kans is dat ik het kwijt ga raken. Maar als je er gewoon een niet al te groot bedrag in stopt, laten we zeggen, nou ja, ik zat aan een kwart Bitcoin te denken. Dat is op dit moment een kleine 10.000 euro. Het is niet ideaal om het kwijt te raken, maar als je het kwijtraakt, is het ook weer niet het einde van de wereld. En als het heel groot wordt, dan kan dat iets opleveren wat heel goed is. Dus tot zover dat... mijn blokje beleggingsadvies hier, dames en heren.
Ik denk dat Daniel Kahneman, die zou dat heel rationeel op argumenteren inderdaad. Dat hij zegt van, als er een kans van 90% is dat je alles kwijtraakt, maar er een kans van 10% is dat het 100 keer zoveel waard wordt, of zelfs als er maar een kans van 1% is dat het 100 keer zoveel waard wordt, dan kan het nog steeds een rationeel besluit zijn.
Precies. Ja, dat is exact hoe ik erover denk. En dus het grootste deel van je geld moet je wel conservatief beleggen. Want in mijn geval spaar ik gewoon voor mijn eigen pensioen. Dus dan wil je dat absoluut niet doen. Want als de kans 90% is dat ik al mijn pensioengeld kwijt ben, is dat een drama. Maar een klein deel van je vermogen, dat kan je inderdaad best investeren in wat risicovollere dingen. Goed, laten we naar de recensies toe gaan. Want geloof het of niet, we hebben inderdaad weer een recensie. En we moeten even uitleggen, we hebben de recensies altijd voorgelezen. En dat doen we als het goede recensies zijn. Dat doen we ook als het... Nou ja, laten we zeggen, minder goede recensies zijn. Ja. En de recensie die we erbij hebben gekregen van de week, dat is eentje die in die laatste categorie valt. Kun je alvast even de titel voorlezen, Lars, zodat mensen even alvast kunnen wennen aan deze recensie?
3 sterren en de titel is Zonnekoning Victor.
Ja. Oké, nou, dat belooft al wat over deze recensie. Dat geeft al een klein beetje aan welke richting we opgaan. Hij is ook heel erg lang. En we moeten er ook even bij zeggen dat dit van iemand afkomstig is die al eerder heeft gerecenseerd. Ja. Dus sterker nog, dit is de 3e recensie die deze persoon heeft ingediend. De 1e recensie was een 4-sterren recensie. Toen was er een 5-sterren recensie. En we zitten nu weer terug op het niveau van 3 sterren. Ja. Leonie Fietst is degene die deze, dat is de username, dat is degene die deze recensie heeft geplaatst. Ja. Het is een lange recensie, maar lees hem even voor.
Lars en Victor zijn een duo dat aan elkaar gewaagd is en dat levert meestal interessante gesprekken op. De verschillende visies maken dat je als luisteraar zaken van meerdere kanten bekijkt en dat is mooi. Maar soms gaat het mis. Ik kan prima tegen grapjes over blonde vrouwen, maar de redenatie van Victor vind ik tenenkrommend. Blonde vrouwen moeten blij zijn met hun haarkleur omdat mannen hen aantrekkelijk vinden en ze daarmee een goede positie hebben in de maatschappij en dus niets te klagen. What the... En wat is precies de kern van waarheid achter dit domme blondjesgrappen? Nogmaals, ik heb me nooit gestoord aan die grappen, maar wel aan dit relaas. Haha, het zal me wel een min 135 sterren opleveren van Victor, maar dat kan dit domme blondje wel hebben. Maar Victor, lighten up a bit en ga een beetje volwassen om met feedback.
Oh, dit is een pittige recensie. Jongens, jongen. Oké. Nou, ik zweet er wel een beetje flink van. Nou, in het kader van de klantenservice, laten we hem even kort daar bespreken. Ik zal er ook over één ding wel gewoon eerlijk zijn. Ik weet dat 40-80% van wat ik zeg niet klopt of niet waar is of niet gegrond is. En ik denk dat dat voor mij geldt. Ik denk dat het ook voor jou geldt, Lars. En ik denk ook dat het voor iedereen geldt. We weten allemaal niet of we gelijk hebben. Alleen... Het probleem is, je weet niet waar je wel gelijk hebt en waar je geen gelijk hebt. Dus wat je kunt doen, is je ideeën toetsen. En dat is de reden waarom we hier gewoon onderwerpen bespreken. Ik probeer zoveel mogelijk te zeggen wat ik denk op dat moment. Niet omdat ik alwetend ben, want dat wordt een beetje gesuggereerd met de titel. Ook niet omdat ik echt denk dat ik altijd gelijk heb. Maar omdat ik gewoon eigenlijk oprecht benieuwd ben naar hoe andere mensen hier tegen kijken. En wat er tegenin te brengen is. Want als ik het fout heb, dan hoor ik dat eigenlijk gewoon heel erg graag. Dus... ik vind de discussie heel erg waardevol en die ga ik graag aan met jou, Lars, en met andere mensen. Dus dat is op zich het probleem niet. Dus het punt dat ik niet tegen kritiek kan, is volgens mij niet juist. En het idee dat ik mezelf als alwetend zie, dat zeker niet. Het inhoudelijke punt...
Het gaan we kort houden, hè?
Ja, nee, want ik bedoel, vorige week hebben we het uitgebreid besproken. Dus ik weet niet hoe ver... Er worden dingen gesuggereerd die ik volgens mij niet zo bedoeld heb en ook niet zo gezegd heb. Wat ik echt bedoelde te zeggen bij de vorige aflevering was dat het gewoon zo is dat er misschien een theoretische benadeling is van blonde vrouwen doordat er moppen worden verteld over domme blondjes. Maar dat betekent nog niet dat er een concrete, tastbare schade is. En dat moet je wel bewijzen als je zegt, domme blondjes moppen kunnen niet meer. Dus dat is het punt wat ik daar heb geprobeerd te maken.
Wat ik altijd zo grappig vind, is dat ik ken je natuurlijk al langer. Volgens mij kennen we elkaar nu iets van 16 jaar of zo. En ik heb wel eens dat jij bijvoorbeeld bij mijn verjaardagsfeestje komt. Ik ben nog in de pijp ben een keer langsgekomen op mijn verjaardagsfeestje. En dat mensen mij dan achteraf vragen van, die Victor, is die altijd zo?
Ja, wat is je antwoord?
Ja, ik zeg, ja, zo is Victor. Als ik A zeg en jij twijfelt een beetje tussen A of B, dan zal jij reageren met, Onzin B.
Ja, ja, ja. Ja, het is een persoonlijkheid. Je hebt van die, zeg maar, die modellen om persoonlijkheden in kaart te brengen. En ik denk wij beide scoren best wel hoog op disagreeable. Hè? Dus je hebt agreeable, dat is meegaand. En wij zijn beide, en ik denk misschien zelf nog iets meer dan jij. Ik ben vrij tegendraads. Dus inderdaad, als iemand A zegt, dan ben ik bijna automatisch geneigd om ook B te zeggen. Dus dat klopt wel inderdaad, ja. Ja, maar goed.
Okay. En je geniet ook wel van de overdrijving daarin.
Ja, maar ik sta wel echt achter wat ik vorige week heb gezegd. Dus volgens mij, ik weet niet of het ideaal verwoord is. Dat zou misschien in dit geval kunnen zijn. Maar volgens mij inhoudelijk gezien klopt dat wel. En heb ik daar verder niet het idee dat gek is of slecht is of wat dan ook. Dus dat niet.
Maar goed, ik denk dat ze ook een beetje pissig was door de gimmick die op een gegeven moment waar jij mee kwam. Dat jij het leuk vond om een recensie te geven over de recensie. En dat was een leuke gimmick voor 2 afleveringen. Maar die is misschien ook een beetje over zijn haalbaarheid heen.
Nou ja, nu je dit zo publiekelijk zegt, dan weet ik dat nog niet. Misschien breng ik hem ook terug. En misschien breng ik ook wel de quiz terug, Lars, die we in aflevering 1 en 2 hadden. Want dat was ook een heel groot succes.
Ik heb een idee voor een nieuwe categorie. Lars zegt wat liefs over de recensent.
Oké, doe het maar. Ja, ga je gang. Misschien helpt het wel.
Ik ben heel blij met deze recensie. Ik vind, dit is nou een typische recensie waar we wat van kunnen leren. Iemand die geen blad voor de mond neemt, dat ook gewoon zegt. Dus daar ben ik heel blij mee. Een prikkelende titel, dat kan ik waarderen. Zonnekoning Victor, als een soort van Lodewijk de 14e. Daar kon ik ook wel van genieten. Het is iemand die...
Stiekem genoeg
wel
van die titel trouwens, moet ik zeggen. We gaan door.
Het is iemand die, hoewel ze heel kritisch is, toch nog 3 sterren geeft.
Ja, dat
en dat, ik denk dat siert Leonie, want ze had ook 1 ster kunnen geven. Dus ze geeft toch nog 3 sterren. En ze zegt Lars en Victor.
Ja, dat is jouw ding. Dat vind jij heel fijn inderdaad. Ja, ja, ja.
Goed, volgens mij moeten we afronden.
Ik stel voor dat we dat gaan doen inderdaad. Ja. Nee, we zijn de volgende week weer met een hele nieuwe aflevering. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot volgende week.